Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 108 zingen wij het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van Psalm 108. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het zevende hoofdstuk en daarvan de versen 17 tot en met 24. Wij herzeggen nu 1 Korinthe 7, de versen 17 tot en met 24. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 73. Ik riep u aan, o Heren, met al mijn hart. Verhoor mij, en ik zal uw wet bewaren. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Korinthe 7 vanaf vers 17 tot en met 24. Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij alzo wandelen en alzo ordineer ik in al de gemeente. Is iemand besneden zijnde geroepen, die laten zich geen voorruit aantrekken. Is iemand in de voorruit zijnde geroepen, die laten zich niet besnijden. De besnijdenis is niets en de voorruit is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. Een iegelijk blijven in die beroeping waar hij in geroepen is. Zijt gij een dienstknecht zijnde geroepen? Laat u dat niet bekommeren, maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in de Heeren geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren. Desgelijks ook die wij vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht. Wordt geen dienstknechten der mensen. Een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God.
Gave. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 7 en daarvan de versen 23 en 24. 1 Korinthe 7, de versen 23 en 24, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Gij zijt duur gekocht, word geen dienstknechten der mensen. En iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden de roeping getrouw. De roeping getrouw. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de waarschuwing daarbij. In de tweede plaats willen we letten op de motivatie daarvoor. En in de derde plaats willen we letten op de verhoudingen daarin. Dus de roeping getrouw. Een drietal gedachten. In de eerste plaats de waarschuwing daarbij. Als de apostel zegt aan het einde van het 23ste vers: word geen dienstknechten der mensen. Onze tweede gedachte, de motivatie daarvoor. Hij zegt aan het begin van het 23ste vers: gij zijt duur gekocht. En onze derde gedachte, de verhoudingen daarin. Het 24ste vers: een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. En dat 24ste vers, dat spreekt over onderlinge verhoudingen. Maar dat spreekt vooral, u ziet dat aan het slot, over de verhouding ten opzichte van God. Die blijven in hetzelfde bij God. Gemeente, onze tekstwoorden voor deze bevestiging van ambtsdragers zijn genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En in deze brief, jongens en meisjes, vinden wij allerlei dingen die heel belangrijk zijn voor het kerkelijke leven. De apostel Paulus die geeft daarin allerlei praktische wenken. Bijvoorbeeld hoe het moet gaan met de tucht in de gemeente. Wat hij denkt over rechtszaken tussen broeders in de gemeente. Maar ook hoe het behoort te zijn in het huwelijk. Hoe dat het behoort te zijn in de onderlinge verhoudingen. Hoe dat het behoort te zijn met de roeping. Al die dingen die vind je terug in de brieven die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. En nu willen we daar vanmorgen een klein stukje uitlichten waarin het gaat over de roeping. De roeping van een christen. Dus de preek in deze morgen is niet alleen bestemd voor de ambtsdragers die bevestigd zullen worden. Maar het is een preek eigenlijk voor alle christenen. En dan is de lijn van de apostel heel duidelijk. Zijn lijn is: de roeping moet leidend zijn. En daarom is het zo'n geschikte tekst ook voor de bevestiging van ambtsdragers. De roeping moet leidend zijn in alle beslissingen die men neemt. Al het andere is bijzaak. Je moet trouw blijven aan je roeping. En als dat geldt voor een ieder christen, hoeveel te meer geldt dat dan ook voor ambtsdragers die ook een ambtelijke roeping hebben. En daarom een woord, gemeente, wie we dan ook bent, wie we dan ook zijn, het is een woord voor dienstknechten en vrije. Het is een woord voor gehuwde en ongehuwde. Het is een woord voor ambtsdragers en niet-ambtsdragers. blijft uw roeping getrouw. En dan komt de apostel daarin met een waarschuwing. Hij zegt, word geen dienstknechten der mensen. Wat wordt van een christen gevraagd? Wat wordt vooral van een ambtsdrager gevraagd? Om te dienen. En in wiens dienst is dan die ambtsdrager? Is het dan, jongens en meisjes, net als dat Pim Fortuyn jaren geleden zei, at your service, met andere woorden, ik ben tot uw dienst. Geldt dat ook van de ambtsdragers, at your service, wij zijn in uw dienst. Ik heb wel eens gehoord bij de bevestiging van een predikant dat de ouderling zei, daar staat onze dienaar. Is dat eigenlijk wel helemaal juist gezegd, onze dienaar? Nee, ambtsdragers zijn geen dienaren van de gemeente. Ambtsdragers zijn dienaren van Christus. Zij hebben een andere werkgever, zij staan in een andere dienst. En natuurlijk is er wel een dienst ten opzichte van elkaar. Over deze tekstwoorden heeft een oudvader, dominee Joost van Laren junior, in 1638 ook een predikatie gehouden. Hij was toen dominee in Vlissingen. En dan onderscheidt hij in die preek verschillende soorten van dienst. En het is ook goed om dat ook vanmorgen van hem zo over te nemen, om tot een juist begrip van de tekst te kunnen komen. Hij zegt, er is een dienst van een burger ten opzichte van de overheid, een dienst ten opzichte van een dienstknecht ten opzichte van zijn baas. En zo'n dienst, daar zijn wij allemaal toe geroepen, om onze overheid te dienen, voor zover wij niet in conflict komen met de geboden van God. Daar is inderdaad een dienen van elkaar. Dat is een goede dienst. In dat verband zegt de apostel Paulus, diezelfde apostel, in Galaten 5 vers 13... dient elkander door de liefde. Nou, dat is een schone dienst, als dat in het huwelijk zo mag zijn, zo hoort het te zijn. Als dat in een gemeente zo mag zijn, zo hoort het ook te zijn. Van die dienst heeft de Heer Jezus ook een prachtig voorbeeld gegeven, jongens en meisjes. Elkaar dienen. Weten jullie welk voorbeeld ik dan bedoel? Wat de Heer Jezus in zijn afscheid heeft nagelaten aan zijn discipelen, de voetwassing. Hij zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven. Zoals ik u gediend heb, zo moet u ook elkaar dienen. Dient elkander door de liefde. Er is nog een derde vorm van liefde, zegt dominee van Laren. En dat is die dienst die erop gericht is om de naaste voor Christus te winnen. Waardoor je best wel de minste wil zijn. Zoals de apostel Paulus die het ook zegt, dat hij de Joden als een Jood geworden is. En dat hij de Grieken als een Griek geworden is. Met andere woorden, in middelmatige zaken heeft hij zich aangepast opdat hij meerdere voor Christus zou mogen winnen. Dat was het grote doel wat hij voor ogen had. En dan in de vierde plaats is er een dienst, en daar gaat het hier over in onze tekstgemeente. En dat is een dienen in gehoorzaamheid aan onze roeping. Want er is ook een kwalijk dienen. Er is ook een dienen waartegen gewaarschuwd moet worden. Er is ook een dienen dat ons in conflict brengt met onze roeping. En dat is dat dienen, de kanttekenaar zegt daarvan, namelijk om iets te doen tot dienst of gehoorzaamheid van mensen, hetgeen zou strijden tegen de geboden en de dienst van God. En in dat verband zegt Paulus hier: word geen dienstknechten der mensen. Je staat niet in dienst van mensen. Dat dienen, dat brengt je roeping in gevaar. En je roeping is leidend. Niet de mensen zijn leidend, maar de roeping is leidend. Apostel Paulus gaat daar verschillende keren op in. Bijvoorbeeld in zijn brief die hij schrijft aan de Galaten. Daar zegt hij dat het hem er niet om te doen is om mensen te behagen. En dan heeft hij het over zijn prediking. Hij zegt: het evangelie dat ik breng, dat is niet naar de mens. En dat is ook niet mijn bedoeling om mensen te behagen. En in 1 Thessalonicenzen 2 vers 4 gaat hij daar ook op in de richting van de gemeente van Thessalonica. Mensendienst, mensen naar de ogen zien, mensen behagen. Paulus zegt: als ik dat deed, dan was ik geen dienaar van Christus. Want een dienaar van Christus heeft een roeping. En die roeping, die moet hij gehoorzaam zijn. We zouden ons af kunnen vragen: waarom legt Paulus daar nu zo de nadruk op, keer en keer? Hier in onze tekst wordt geen dienstknechten der mensen. Hij schrijft het aan Korinthe, hij schrijft het aan Galaten, hij schrijft het aan Thessalonica. Het is bijna een vast item in zijn brieven. Waarom schrijft hij daarover? Waarom waarschuwt hij daartegen? Ja, omdat mensen zo gevoelig zijn voor waardering. Dat is vandaag zo, maar dat was ook in de tijd van de apostel Paulus zo. We hebben zo graag een complimentje, jongens en meisjes. Dat vinden we fijn. Als iemand tegen ons zegt: dat heb je goed gedaan. Daar zijn we heel erg vatbaar voor. Maar dat mag voor een ambtsdrager, dat mag voor een christen niet het criterium zijn. Wel of geen complimentje. De Heere Jezus zegt zelfs: wee. Wee u, als alle mensen wel van u spreken. Want uw vaders deden desgelijks van de valse profeten. Die valse profeten werden tot in de hemel toe bejubeld. Maar het waren wel valse profeten. Het waren mensenbehagers. Word geen dienstknechten van mensen. Dominees kunnen daar zo vatbaar voor zijn. Kinderen van God kunnen daar zo gevoelig voor zijn. Ze worden al snel op een hoogte geplaatst. En dan zijn er wellicht mensen die komen met pluimstrijkende woorden. En daarom is die waarschuwing zo nodig in het ambtelijke leven, maar ook in het leven van elk christen. Word geen dienstknechten van mensen. En dan zegt dominee van Laren hele aangrijpende dingen. Ik zal u eens voorlezen wat hij zegt. Hij zegt: laat u door geenerlei middelen bewegen, noch door adviezen, noch door beloften, noch door smekingen, noch door autoriteit, noch door bevel van een mens, om iets te doen dat tegen de wil van God strijdt. En acht geen mens zo hoog en zo aangenaam, en laat geen aanzien of vriendschap van één mens zoveel bij u wegen, dat gij om hem te behagen iets zou doen dat strijdt tegen de ordinantie en instelling van God. Maar sla dat radicaal af. En dan gaat hij nog een stukje verder. Dan zegt hij: ja, al ware het uw eigen vader, uw moeder, uw broer, uw kind die u verzoekt, beveelt of raadt tot enig kwaad, dat is geheel onbetamelijk dat u daarin zou gehoor geven. dat u hen daarin zou dienen. Word geen dienstknechten van mensen. Een opdracht aan ons als ambtsdragers, een waarschuwing bij de bevestiging, maar gemeente ook een waarschuwing voor ons als hele gereformeerde gemeente van Nunspeet. Word geen dienstknechten der mensen. We gaan naar onze tweede gedachte, de motivatie daarvoor. Dan zegt de apostel, gij zijt duur gekocht. Dat is een motivatie. Gij zijt duur gekocht en daarom wordt geen dienstknechten van mensen. De apostel Paulus die had ook hele andere motiveringen kunnen gebruiken. Hij had ook kunnen zeggen, God is uw schepper. En mensen, dat is genoeg. God is uw schepper en daarom wordt geen dienstknechten van mensen. U hebt uw verstand, u hebt uw adem die u in uw neus hebt. U hebt uw lichaam, uw handen en uw voeten. Die hebt u van hem gekregen. En die dient u tot zijn eer te gebruiken. Gedenk aan uw schepper. Wordt geen dienstknechten van mensen. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Hij had kunnen zeggen, God is uw onderhouder. Hij geeft u gezondheid, hij geeft u kracht, hij geeft u voedsel, hij geeft u kleding. Alles wat u hebt, dat hebt u van God. En daarom, je moet niet mensen dienen, maar je moet God dienen. Vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Wie iemand dan ook is. Hij had ook als motivatie kunnen gebruiken. God heeft u gebracht, Korinthe, op de erven van het genadeverbond. En wat is het een grote ondankbaarheid van het volk van Israël, dat zij naar die God die het bracht in de woestijn, weg bij Egypte, dat ze naar die God niet wilden luisteren. Word geen dienstknechten van mensen, maar wees God gehoorzaam. Hij die het teken van zijn verbond liet aanbrengen. Hij die u bracht onder de verkondiging van zijn woord. Hij die u zijn wonderen deed zien. Word geen dienstknechten van mensen. Er zouden heel veel motiverende woorden te spreken zijn. En die wil ik ook graag daarbij betrekken vanmorgen. Niemand heeft het recht om een dienstknecht van mensen te zijn. Maar de apostel die gaat een stapje verder. Als dat nou al zo verschrikkelijk is, dat iemand die leeft op de erven van het verbond zijn oor te luisteren laat hangen bij mensen, hoe erg is het dan als het wezen van de gemeente dat doet? Hoe erg is het dan als een kind van God dat zou doen? En dat is zijn motivatie. Gij zijt duur gekocht. U staat in een andere dienst, kinderen des Heren. En geroepen ambtsdragers. Gij. En u begrijpt dat geldt hier niet van alle mensen, want Jezus stierf niet voor alle mensen. De goede herder die gaf zijn leven voor de schapen. Maar zelfs al zou het voor u niet persoonlijk zijn, dan blijven die andere motiveringen, die drie die ik genoemd heb, die blijven als een paal boven water staan. En dit is nog eens een extra, een hele diepe motivering. Gij zijt duur gekocht. Ja, dat klinkt eigenlijk heel vernederend. Mensen kopen, dat is slavenhandel, dat is ook weer heel actueel. De Nederlandse overheid die excuses gemaakt heeft over het verleden van de slavernij. Verschrikkelijke dingen zijn er gebeurd in het verleden, zeker mensen met een donkere huidskleur die vernederd werden en mishandeld werden, nooit goed te praten. Want deze mensen zijn niks minder dan wie dan ook. Maar daar gaat het hier even niet over. Gij zijt duur gekocht. Kijk, het is ook de mogelijkheid om slaven vrij te kopen. Om een prijs te geven, zodat die slaaf geen slaaf meer is. En dat is waar het in deze tekst over gaat. Het gaat hier over het vrijkopen. Wij zijn slaven, wij zijn zonder slaven. Wij staan in de dienst van mensen. Nog erger, wij staan in de dienst van de duivel. Ook deze Corinthiërs hebben een verschrikkelijk verleden. Hoereerders, afgodendienaars, ontuchtige overspelers. Ze hebben bij mannen gelegen. Gierigaars, dronkaars, lasteraars, rovers. Het is nogal een spulletje dat gemeente van Korinthe, zeg. Ze waren slaven, ze waren zonder slaven. En misschien hebben ze daar niet allemaal openlijk in geleefd. Maar gemeente, we hebben allemaal hetzelfde hart. Een boos hart dat tot alle zonde in staat is. Ons hele hart is verdorven door onze zondeval. En u zegt de apostel tegen de kinderen des Heren in Korinthe: gij zijt duur gekocht. Gij zijt vrijgekocht. U bent geen slaaf meer, u bent juist vrij. En omdat u vrij bent, moet u geen slaaf meer worden. U moet geen slaaf van mensen willen zijn. U bent juist vrij. Christus heeft u vrij gekocht. Gij zijt duur gekocht. Diezelfde woorden komen ook voor een paar hoofdstukken eerder in 1 Korinthe 6, vers 20. En toch is er een klein verschilletje dat je in onze Bijbel niet zien kan. Want in 1 Korinthe 6, vers 20, daar heb je in het Grieks een andere volgorde. Hier staat het woordje prijs, het woordje duur, vooraan. En dat is in dat andere vers niet zo. Hier legt de apostel, want in het Grieks kun je dat doen door de woordvolgorde te veranderen, kun je een woord extra nadruk geven. En dat doet Paulus hier. Hij legt het volle gewicht op de prijs. Gekocht voor een prijs. Dat is zijn motivatie. En wat is die prijs? Dat is een mensenleven. Die prijs, dat is het bloed van Gods Zoon zelfs. De Heer Jezus die naar deze aarde gekomen is. We hebben het pas overdacht met kerstfeest. Om te lijden en te sterven. En wat heeft hij geleden? Wat is die prijs hoog geweest? Gesmaad, gelasterd, gepijnigd. Gegezeld, gekruisigd. Wat een verschrikkelijk hoge prijs. Waarom was die prijs nodig? Omdat wij ons van God hebben losgescheurd en tot de slavernij van de zonden zijn overgegaan. En iemand die gekocht is, die wordt het eigendom van een ander. En de gekochten waar het hier over gaat, die zijn het eigendom van Jezus Christus geworden. Hij heeft ze vrijgekocht van de duivel. Ja, niet dat hij die prijs aan de duivel betaald heeft, want de duivel die krijgt geen cent. Maar door die prijs die Christus aan zijn Vader betaalde, aan het goddelijke recht, verliest de duivel zijn recht. God heeft zijn eigen eigendommen moeten terugkopen. Dat is wel eens gebeurd dat mensen zagen dat er was iets van hen gestolen. En later zagen ze dat wat ze gestolen hadden, dat was doorverkocht en doorverkocht. En uiteindelijk kwamen zij het tegen en ze moesten dat terug. En er was maar één mogelijkheid om dat te doen, dat was om het zelf terug te kopen. Maar nu, dat heeft God gedaan. God heeft zijn eigendommen teruggekocht. door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Heeft hij wel veel voor over gehad? Wij hebben er geen cent voor over. We hebben ons leven er niet voor over, voor de dienst van de Heer, of wel, jongens en meisjes. Je zou er alles voor over moeten hebben. Om weer met de Heer verzoend te mogen worden, maar we hebben er niks voor over. We hebben er nog niet één dag in de week voor over. We hebben er nog geen zondag voor over. Hoe komt dat toch? Waarom hebben we er zo weinig voor over? Omdat de liefde ontbreekt. En als de liefde ontbreekt, dan is alles zwaar en moeilijk en duur en vervelend. Maar als de liefde niet als de liefde daar is, dan is alles vanzelfsprekend. En met eerbied gezegd, zo was het voor Christus vanzelfsprekend. Het was de liefde die hem drong. Hij betaalde een dure prijs. Voor wat eigenlijk? Ja, voor een ongehoorzaam en een wederstrevig volk. Voor hardleerse mensen. Voor mensen die geneigd zijn om hun oor naar mensen te laten hangen. En zich door mensen te laten leiden. Niet doen, zegt Paulus. Gij zijt duur gekocht. U bent vrijgekocht. Dat mag u niet doen. U bent niet van uzelf. U bent het eigendom eens anderen geworden. En wat heeft Christus dan gekocht? Hij heeft de ziel van de zijnen gekocht. Hij heeft ook het lichaam van de zijnen gekocht. Dus ze moeten hem dienen naar ziel en lichaam beiden. En Christus wil maar één ding, en dat is dat zij hun leven besteden in zijn dienst en tot zijn eer. Slaven van Jezus Christus, dat zijn vrije mensen. Slaven van Jezus Christus, en je kunt geen betere meester hebben. Maar die moeten zich ook als zijn dienstknechten gebruiken. En die moeten niet zich door mensen laten inpakken. Die moeten zich niet door mensen laten adviseren. Die moeten zich niet door mensen laten beïnvloeden. Maar die moeten bij Jezus Christus zijn. Want dat is de baas. Dat is een ouderling, jongens en meisjes, die jaren geleden tegen mij zei. Toen zat ik wat te klagen. Het was druk en moeilijk. En toen zei die ouderling tegen me, maar je hebt een goede baas, dominee. En daar heb ik veel over na moeten denken. Jongens en meisjes, ambtsdragers, die hebben de beste baas. Want die heeft zijn leven voor hen gegeven. En als we dienstknechten van mensen zijn, dan roepen wij de boosheid van de baas over ons. Wiens eigendom wij zijn duur gekocht. Dat de Heer Jezus dat ervoor over gehad heeft. Wat een miskoop, zouden we zeggen. Wat is dat, een miskoop? Stel je voor, jongens en meisjes, je hebt iets gekocht op de tweedehandsmarkt of bij Woord en Daad. En je komt thuis en je laat het aan je moeder zien. En je moeder die ziet dat er een scheurtje in zit en dat er een vlek op zit. En je moeder zegt, wat kostte dat? Nou, zoveel. Oh, zoveel? Dat is veel te duur. Nee, zeg je, dat is niet te duur, want ik moest het hebben. Ja, als je het moet hebben, dan is het niet gauw te duur. En met eerbied gezegd, zo was het met de Heer Jezus ook. Hij moest het hebben. Hoe beschadigd en vuil dat het ook was. Hij gaf zijn leven voor de zijne. Dat is de motivatie. Gij zijt duur gekocht. Onze derde gedachte, de verhoudingen daarin. Een iegelijk waarin hij geroepen is. Dat geldt van alle christenen, dat geldt van alle ambtsdragers. Een iegelijk, een iegelijk. Dus dat kunt u nu uzelf niet aan onttrekken. Een iegelijk gelijk hij geroepen is. Wat betekent dat nu precies? Er liggen eigenlijk in dit korte zinnetje liggen twee dingen in. In de eerste plaats ligt hierin Een ieder in zijn eigen situatie. De situatie waarin hij geroepen is. Kijk, de een is arm en de ander is rijk. De een is knecht en de ander is meester. De een is leraar en de ander is leerling. De een is getrouwd en de ander is niet getrouwd. En vul zo alle verschillen maar in die er zijn kunnen. De omstandigheden die kunnen zo verschillend zijn. Maar Paulus wil hier zeggen dat niemand de omstandigheden kan gebruiken om zijn roeping te verzaken. Onder welke omstandigheden dat je geroepen... Een slaaf mag best slaaf blijven en een meester mag best meester blijven en een ongehuwde mag ongehuwd blijven en een gehuwde mag gehuwd blijven en een vrij man mag vrij man blijven. Maar het christen zijn, dat ontslaat niet van de roeping. De roeping die iedereen heeft, die de Heere afzondert onder zijn dienst. We hebben de andere motivaties ook gehoord. God is onze schepper. God bracht ons op de erven van het genadeverbond. God onderhoudt ons. Je mag je roeping niet ontrouw worden. Door de omstandigheden. Maar je moet getrouw zijn aan de hogere roeping. Namelijk, als het goed is in ons leven, de dienst van Christus. En een ieder in zijn roeping. Ja, we hebben allemaal een bijzondere roeping. De een heeft een roeping als huismoeder. Ik hoop dat dat ook nog als een roeping gevoeld wordt. Dat is een hoge roeping, hoef je niet voor te schamen. De roeping als huismoeder en de andere heeft een maatschappelijke roeping en een derde heeft een ambtelijke roeping. En er zijn gezagsverhoudingen in het werk, in de maatschappij. En er zijn gezagsverhoudingen in het ambtelijke leven. Ja, want de ambtsdragers staan onder Christus. Hij is onze baas. Dat is de gezagsverhouding. En in die roeping, in die samenstelling, in de verschillende omstandigheden, moet iedereen getrouw blijven in zijn roeping. Het beslissende zijn niet de omstandigheden, maar het beslissende, dat is de roeping. Als je getrouwd bent, dan heb je een roeping richting je vrouw. En de omstandigheden zijn niet doorslaggevend, je roeping is doorslaggevend. Eén uitzondering daar gelaten. En dat is in alle omstandigheden zo. Je mag je roeping niet in gevaar brengen. Waarom niet? Wel, broeders die blijven in hetzelfde bij God. Broeders, je voelt de band die Paulus heeft met Gods kinderen in Korinthe. En met de kerkenraad in Korinthe, broeders. Broeders hebben iets met elkaar. Broeders hebben een band met elkaar. Broeders hebben een bloedband met elkaar. En zo is hier het woordje broeder ook een diep gevuld woord. Broeders die blijven in hetzelfde bij God. En dat bij God, dat laat zien waar het nu eigenlijk in de relaties om moet gaan. Het gaat om God. De kanttekening zegt dat is als in Gods tegenwoordigheid. Dus God is erbij. God die roept, hij is erbij. En de gemeenschap met God mag niet onder druk staan. Vanwege de relatie met Jan, Piet en Klaas. En zelfs niet vanwege de relatie met je eigen kind of je eigen familielid. Het gaat om God. Die blijven in hetzelfde bij God. Wie is tot deze dingen bekwaam? Want een mens gemeend is zo gevoelig, een mens is zo vatbaar. Een mens staat zo open voor. Een boos gezicht kan zoveel doen, een vriendelijk gezicht kan zoveel doen, een boze brief kan zoveel doen, een vriendelijke brief kan zoveel doen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Christus. Hij bleef getrouw in zijn roeping, waarin hij geroepen was. Zelfs toen hij naar deze aarde kwam en al de omstandigheden voor hem veranderden. Hij bleef getrouw aan zijn roeping. Van alle kanten is er aan zijn roeping getrokken. Zelfs door zijn kinderen. Hebben getrokken aan zijn roeping. Hebben gezegd, niet doen. Wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. De band met zijn kinderen kwam onder druk. Maar hield vast aan zijn roeping. En alleen in hem zullen wij kunnen volbrengen, ambtelijk en persoonlijk, wat de Heere vraagt. En wat vraagt de Heere? Trouw. Trouw. In welke omstandigheden ook, in welk ambt dan ook. Trouw. Als in de aanwezigheid van het aangezicht van God. Daar moet het ons om te doen zijn. Dat er niks tussen ons en tussen de Heere meer in ligt. Want anders dan kun je toch je knieën niet buigen. Dan heb je er misschien wel een vriend bij, maar dan ben je God kwijt. En je kunt beter alleen overblijven en God overhouden, dan alles aan je kant hebben en God kwijt te zijn. Een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Amen.